Anneke wil niet meer behandeld worden.
Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen.
We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom!
Anneke wil niet meer behandeld worden. Want zo is het toch, Ann?
Ja.
Daar gaan we het even over hebben. In deze nieuwe aflevering van de Scheidpodcast.
Daar zijn we weer.
Daar zijn we weer. Het is avond in Schorrel.
Ja.
Een warme dag vandaag.
Eindelijk een zomeravond.
Ja. En wij belden, ik denk 2 weken geleden.
Ja, ik denk het wel. Ik moet wel even zeggen dat ik weinig tijdsbesef nog heb op het moment. Dat vind ik lastig.
Ik denk een week of 2 terug. En toen zei jij, nou, ik vind het wel mooi geweest zo.
Ja.
En ik dacht toen, oh jee, nu gaat het misschien heel hard.
Ja, nou, dat dacht ik ook eigenlijk.
Maar ja, ja, toen deed ik, of tenminste, jij deed de deur open vanavond. Toen dacht ik, nou,
er is ze weer.
Gaat prima.
Ja, nou ja, dat blijft wel ook voor iedereen nu raar. En voor mij helemaal, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Een paar weken geleden ging het echt niet goed. En toen dacht ik, maar ik ga niet nog nu 5 maanden chemo doen als ik me daar zo beroerd van voel en niks meer kan. Dan ben ik gewoon de kwaliteit van leven kwijt. En toen heb ik even zonder overleg, moet ik eerlijk zeggen, met wie dan ook, tegen mezelf gezegd, Ann, kap ermee. Het is genoeg. En ik ben gestopt met de chemo. Dat heb ik een dag later, heb ik dat s'avonds pas met de meiden besproken. En ja, die begrepen dat ook wel. En die zagen natuurlijk ook, ik moet even een heel klein stukje terug. Ik was aan de tweede chemokuur begonnen, tweede chemoweek. En dat start altijd op een maandag. En die vrijdag daarvoor was ik heel fanatiek op de sportschool. En ik werd een beetje gelanceerd van de roeimachine. En ik had aardig wat ribben gekneusd. Dus dat was een hele vervelende en pijnlijke situatie. En ik kon niet eens ademen. En toen dacht ik, jeetje, wat is dit nu weer? Buurvrouw is lief om wat pijnsting te halen. En ook op advies even de huisarts overlegd. En ik dacht, nou ja, dat komt wel weer goed. En de dinsdag daarna ga ik de trap af en ik krijg een blackout. En ik lig in 1 keer in de hal beneden op mijn rug. En ik dacht, auw, wat heb ik een hoofdpijn. Nou, ik ben nu nog steeds bont en blauw. Hier en daar nog wat kneuzingen. Het voordeel is van die blackout dat je heel ontspannen valt, blijkbaar. Dat is het voordeel, dat je dan je niet afzet of verzet daartegen. Maar ja, toen was het pas dinsdag. En ik dacht, oh, ik moet nu ook nog 3 dagen chemo. En ik werd ziek van de chemo. Maar met gekneusde ribben kan je niet spuren.
Oh, wat een ellende.
Ja, dus ik dacht, ja, Jezus, wat nu? En ik dacht, nee, dit gaan we gewoon niet doen. Ik wil dit gewoon niet meer. Ik denk, er is elke keer wel iets. En ja, volgens mij heb ik pech op mijn voorhoofd staan, denk ik wel eens. Het zat er gewoon als een tatoeage in. En toen dacht ik, nee, ik ga stoppen. En toen ben ik gestopt met de chemo en dat voelde heel goed. En ik werd er verschrikkelijk rustig van. En ik had echt, ik denk in die laatste 2,5 jaar nu bijna, niet zo'n rust gekend als wat ik nu over mij heen kreeg. En toen dacht ik, oh, maar dat zegt dus ook wel iets. Dat is ook niet voor niks. Toen heb ik het met de case manager besproken van het ziekenhuis en gezegd, ik ga dit niet meer doen.
Yeah.
Ik zeg, het is genoeg. En toen hebben we nog wel die donderdag, ook in die week, omdat ik zo achteruit ging van, nou ja, we willen wel met spoed nog een MRI maken. Dus dat heb ik gedaan. En daar kwam ik aan. Nou, dan moet je met je gekneusde ribben en een lijf wat helemaal bont en blauw is, 3 kwartier stil liggen op zo'n platte tafel. Dat was ook echt niet heel fijn, moet ik eerlijk zeggen.
Smudden.
En, maar die keken mij aan van, joh, wat heb jij gedaan? Nou, ik zag eruit dat ik zwaar mishandeld was. Het was echt niet oké. En ik zei, ja, een trap gevallen. Ik zei, maar dat komt wel goed. En scan gemaakt. En voor mezelf had ik heel sterk van, ook deze scan is gewoon niet goed. Ondanks dat we net 2 maanden na de operatie zaten en de vooruitzichten heel goed waren, had ik zoiets van, nee, die kanker is terug. Linksom of rechtsom, ik merk het aan alles. Ook door de chemo krijg je ook extra klachten.
Ja. Yeah.
Want die chemo die valt zeg maar de tumoren aan in je hersenen. En het lichaam kent maar 1 reactie als daar iets gebeurt wat het niet wil. Dat is een ontsteking veroorzaken. Dus krijg je vocht en nou, heb je geen ruimte voor in je hoofd. Vandaar dat alle klachten toenamen. En de week daarna hadden we de uitslag van de scan. En ik dacht, ja, die is slecht, maar kom erop. En dus hij draait dat scherm en ik zag zoveel aankleuringen in mijn hoofd dat ik dacht, ja, nu snap ik ook wel alle klachten op dit moment. En toen zei hij ook, hij zegt, en je bent gestopt met de chemo. Ik zeg, ja. En nou, dat begrepen ze ook. Dus niet 1 iemand heeft mij geprobeerd over te halen om het dan toch maar door te zetten en het wel te doen. Dat is wat mijn huisarts ook heel mooi verwoordde. Ja, zegt ze, Anneke, jij bent klaar met jouw ziekte. Ze zegt, maar jouw omgeving is daar niet klaar mee. Dat zal echt soms heel anders uitpakken dan je zou willen, de gesprekken. Nou, ik moet zeggen, dat is me heel 100% meegevallen. En ik denk ook wel omdat de mensen zagen van, wow, maar je bent er heel rustig onder.
Ja.
En je hebt er vrede mee. En dat zei ik ook tegen de arts. Ik zeg, we moeten ook niet vergeten. Ik zeg, in maart 22 is dit alles begonnen. Ik zeg, de extreme moeheid en dat we niet wisten wat ik had. Ik zeg, maar na 2,5 jaar marathon wil ik wel over die eindstreep. Ik zeg, ik vind het echt genoeg. Ik zeg, ik ben gewoon op. Mijn lijf is op. En ik wil gewoon niet meer behandeld worden. En dan komt er ontzettend veel op je af. Dat had ik echt onderschat. Want dat betekent dat je dat ook moet gaan regelen. Dus stel dat iemand komt hier binnen. En die ziet mij liggen en ik ben buiten bewustzijn.
Wat moet die dan doen?
Niets.
Ja, okay.
Ja, je mag de huisartsenpost bellen. En dan ook aangeven dat ik niet behandeld wil worden. Dat staat nu ook in mijn dossier. Zowel in het ziekenhuis als bij de huisartsenpost. Dus er mag geen ambulance komen. Want op het moment dat de ambulance komt en die leveren mij af, moet het ziekenhuis gaan behandelen. Ja, dat wil ik dus niet. Dus dat moet je ook allemaal gaan regelen. Nou, dan krijg je uiteraard gesprek met de huisarts. Maar wat betekent dit nu? Want de arts in het ziekenhuis had heel duidelijk gezegd, ja, met alle activiteit die er nu is, ja, hij zegt max 3 maanden en dan is het klaar. En nou, dat gevoel had ik er helemaal nog niet bij. Ik denk, maar ja, goed, dat was de eerste keer ook gezegd. Als je niks doet, ja, dan gaat dat in een sneltreinvaart groeien. De kanker die er zit in de hersenen. En je gaat meer vocht ontwikkelen. En ja, je gaat zoveel klachten krijgen. Dus ik dacht, nou ja, dat zie ik dan wel. En toen dacht ik, oké, maar dat betekent wel dat ik nu vaart moet gaan zetten met de begrafenis. Want nu moet het klaar zijn. Dus dan krijg je gesprek met de begrafenisondernemster. Nou, heel fijn, leuk mens. Dan gaan we volgende week een podcast meemaken.
Ja.
Altijd een leuk onderwerp.
Zeker.
Je begrafenis.
Ja.
En dan ga je nadenken over locatie. Je gaat nadenken over wie ga je uitnodigen. Hoe wil je het gaan doen? Dus toen zat ik met de huisarts. En ik zeg, ja, maar ik zeg, 3 maanden is dan best wel snel ergens. En aan de andere kant dacht ik, nou, 3 maanden is best lang. Dan heb ik liever 3 leuke maanden of 2 leuke maanden. Maar geen rotzooi meer in mijn lijf.
Ja.
En nou, dat hebben ze ook gezegd, waarschijnlijk zal het eerst weer beginnen met zichtproblemen. En dan ga je hoofdpijn krijgen. En dan kan je altijd nog wel iets slikken. Maar dan is het klaar. En ik merkte ook wel van, oh, jeetje, maar wat fijn. Dat had ik echt, omdat ik heel sterk heb. Ik ga naar huis. Ik ga gewoon terug naar waar ik vandaan kom. En toen vroeg een vriend van mij, hij zegt, oké, hij zegt, maar ik zie ook gewoon dat je steeds rustiger wordt. Hij zegt, maar heb je daar dan ook een beeld bij? Ja, dat vind ik wel een mooie vraag. Ik zeg, en dat heb ik inderdaad. Ze zeggen wel eens, je kan al met één been in je graf staan. En zo voelt dat ook echt voor mij. Ik zeg, en ik sta in een hele mooie tuin vol met prachtige bloemen. En de temperatuur is lekker. Er is een heel klein briesje. Ik loop daar lekker met mijn glaasje rosé rond. Er staat een onwijs grote tafel met stoelen en banken. En ja, ik zeg, straks zit iedereen gewoon weer aan mijn tafel. Zoals dat hier nu ook is. En ja, dat vind ik gewoon heel, ja, een heel mooi vooruitzicht. En of dat wel of niet zo is, dat maakt mij niet eens uit. Het is hoe het voor mij nu voelt. En
yeah,
waarvan ik voel of weet van, nou, daar ga ik heen. Toen had ik het daar ook met een buurvrouw over. En toen zei ze van, nou, zeg ze, je gaat wel heel erg gemist worden. Want jij bent toch een beetje de stamtafel hier van onze omgeving. En toen zei ik, nou, hartstikke lief. Ik zeg, ja, dat ga ik niet hebben. Ik ga jullie niet missen. Want ik doe mijn ogen dicht en het is er niet. En toen dacht ik na van, jeetje, hoe zit ik hier dan nu eigenlijk in dat laatste stukje? Want zo voelt het echt voor mij, dat ik echt in de laatste levensfase ben aangekomen. Ja, wat enorm warm en liefdevol en leuk is het. Dat iedereen zo voor je zorgt. En ik denk, ja, dat gun ik eigenlijk iedereen straks. Als je zo weet van, nou ja, het gaat eindigen. Ik heb hier bijvoorbeeld een groepsapp aangemaakt. Daar zitten denk ik 12 of 16 mensen in. Dan hoef ik niet iedere keer één op één iedereen een bericht te sturen. Ik zet in één keer in die groepsapp. Nou, wie kan me helpen? Wie kan dit doen? En het wordt geregeld. En met liefde, want dat zou ik ook doen. Ik heb iedereen zeggen altijd van, nou, zeg het als ik wat kan doen.
Ja.
Hè? En dan ben ik er, zeg het me. Maar zo werkt het niet. En nu merkte ik van, oké, hoe ga ik het doen dat ik een hele groep aan kan spreken? Dan hoeft er maar één te reageren. En die doet dat. En iedereen vindt het fantastisch. En ik hoorde van de week van iemand anders, die had het tegen een cliënt van haar gezegd. En die zei, oh, maar dat ga ik ook doen.
En dat voelt misschien ook makkelijker, omdat je het in de groep gooit, letterlijk.
Precies. Het is niet één op één, maar je spreekt gelijk 12 tot 16 mensen aan. En er is altijd wel iemand die zegt, oh, ik ga tonnen boodschappen doen. Ik neem wel even die bananen mee, bij wijze van.
Ja.
Dus dat is echt ideaal. Er zijn ook wel een aantal mensen die elke dag even kijken en langslopen. Gaat het wel goed met Anne? Super lief. Dus wat dat betreft is dat, ja, wederom een enorm warm bad. Maar dan ga je het gesprek krijgen, om terug te gaan even naar het gesprek met de huisarts. Ja, hoe gaat dat dan straks in zijn werk? Want ja, het wordt dan toch euthanasie. En ja, ik heb daar niet zo'n heel goed beeld bij, zeg maar. Dus ik had zelf van, nou, ik zou dan bij wijze van spreken op 27 oktober dood willen. Dan word ik 62. Dan is die cirkel helemaal rond. Dus toen zei zij heel praktisch, ja, zegt ze, maar het is ook wel eens lastig om op zondag dan de schouwarts te vinden.
Oh ja.
Iemand anders moet dan toch ook nog echt zeggen dat ik dood ben. En hoe gaat het dan met de medicatie? En nou ja, dat is allemaal op zich wel te regelen.
Kun je dat nu ook al plannen, zo'n datum? Of is dat iets wat je misschien bij gaat stellen in de loop der tijd?
Nou ja, dat is nu dus wat heel lastig is. Want ik had diezelfde vraag. Van, nou, zou ik nu dan al een datum mogen prikken? Weet je, op datumprikken.nl.
Ja, even kijken of die iedereen naar zijn agenda past.
Ja, of dat het uitkomt bij iedereen. Ja. Ook een dingetje. Dus toen zei ze, ja, zegt ze, dat zou al mogen. Natuurlijk kan dat. Maar ik weet niet, en dat had zij ook, van ja, we hebben het nog steeds over jou. En of dat nu echt 1 tot 3 maanden gaat duren, of dat ik weer hier met de kerst ga zitten. Ja, dan moeten we toch echt even gaan onderhandelen, denk ik. Dus dat is ook lastig, omdat ik nu weer merk van... hey, hallucinaties zijn weer weg, mijn uitval is weg. Oh, wat voel ik me weer goed en ik doe weer van alles. Dat ik denk, ja, ik ben weer het spoorbijster. En dus wij hadden het zo over die data en toen hebben we ook echt gekeken in de agenda. Toen zei ze, ja, maar de eerste 2 weken van september ben ik met vakantie. Ik zei, ja, sorry. Ja, ik zei, Caroline, dat ga ik dan niet doen. Ik zeg, want ja, ik wil wel jou erbij. Ik zei, ja, je bent nu al 2 jaar hier ook met alle gesprekken. En ja, ik zie er bijna wekelijks. Het is echt een schat van een huisarts, best ever. En ik zei, nee, dat gaat het niet worden. Ik zei, ah, dan zoeken we iets verder. En toen kwamen we op een datum, maar er is... Ook een goede vriend van mij is erbij aanwezig als ik mijn laatste adem uitblaas. Ik zei, nee, dat kan niet, het is dochterjarig. En toen zei ze, nou dan die. En ik zei, nee. Ik zeg, want ik heb nog een vriendin die wordt 60, kan ik ook niet. En dan zegt ze, die datum. Ik zei, nee, dan hebben we nog een vriendinnenfeest, dat kan ik ook niet. En wij zitten elkaar zo aan te kijken. En ik dacht, ja, dit is gewoon een scène uit Toren Zee. Ik heb niet eens tijd voor mijn eigen begrafenis straks. Ik ben er gewoon niet. Dan weten jullie dat vast. Ik ben er niet bij. En, maar toen dacht ik, ja, dit kan niet zo gaan. Dit is gewoon, ja, wel op zijn annekes, moet ik ook eerlijk zeggen. Dus ik zeg, nee, dan gaan we dat dus nu niet doen. En ik moet het dan ook uiteraard met de meiden overleggen. En... Zoals ik me nu voel, denk ik, het kan niet eens. Want nu heb ik weer het idee van, oh, maar ik ben er nog maanden.
Ja.
Dat is zeer onwaarschijnlijk. Maar dat heb ik ook al zo vaak gehoord nu. Dus ja, dat is wel weer gewoon wat lastig is aan de situatie. Dus aan de ene kant denk ik, ja, ik ben er nog even. Terwijl ik heel sterk echt heb, het is nog maar even. Aan de andere kant heb je dan die vaart... dat je dingen wil regelen. Dus wij zijn vorige week, de meiden en ik... hier op de natuurbegraafplaats geweest om te kijken... bij Gees Merlo.
Yeah.
Prachtige locatie. Ik wil niet begraven worden. En dus wij hebben daar meer naar de ceremonieruimte gekeken... voor het afscheid dan. En toen werden we heel vriendelijk onthaald... En ja, Yara, die kent mij wel, die ziet dan al van... oh, dit is iets te traag voor Anneke. Dit gaat hem niet worden. Dus wij zitten met die vrouw, super lief mens. En we zitten daar even te praten. Ze vertelt wat en legt wat dingen uit. En we hadden koffie gekregen. Nou, hup, ik mijn koffie op. En op een gegeven moment dacht ik... dus ik ging half al staan. Ik zou kunnen dan nu naar die ruimte gaan kijken. Nou... Zeg ja, maar wij zitten nog met de koffie en Romee ook. En ik klap dan meestal 1 keer man zo. Nou, en door. En tempo. Dus ik zeg, oh ja, nee, dan wachten we wel even. Nou, zeg ja, we kunnen de koffie meenemen. Ja, zegt die vrouw, je kan de koffie ook meenemen. Dus wij gaan naar die ruimte. En toen zei ze alleen, er is straks een dienst. Dus er staat nu een kist in de ruimte. Zij kunnen natuurlijk lastig plannen van die wel of niet langs kan komen. Dus ze doen dat al 's morgens om 10 uur, hadden wij nu gedaan. Maar om 11 uur kan er een dienst beginnen. Maar zij weten ook niet, hebben we wel of niet een dienst.
Mm-hmm.
En wij kwamen in die ruimte. En toen was het 1 keer pats. Dat was zo confronterend. En ook heel mooi, want zij hadden dus een opstelling... met de kist in het midden en daaromheen dan allemaal lekkere stoelen... En toen zei een jaar later, ze zegt, ik vond dat te dicht bij de kist.
Oké.
En toen dacht ik, ja, dat is nu dus ook de luxe die we hebben, als ik heel eerlijk ben, dat we tijd hebben om dit zo met elkaar te regelen. En om er ook echt stap voor stap tijd voor te maken en te doen.
Ja.
Anders hadden we dit nooit geweten. Er zijn nu heel veel dingen waar we tegenaan lopen... waar je anders gewoon niet eens bij stilstaat.
Ja.
En dus dat vond ik ook wel heel bijzonder daaraan. Het was ook heel verdrietig. En want dan komt het ineens dichtbij. Dan weet je van oké, daar lig ik dan dus straks. Of niet, misschien lig ik ergens in een andere ruimte. Dat zou ook kunnen. Maar dan is het wel in 1 keer de confrontatie van die kist... dat daar dan straks de mensen omheen zitten die mij lief hebben en die ik lief heb. En het voelde ook heel fijn. Het was een hele warme ruimte, een beetje huiskamer idee. En ik zou het liefst zo intiem mogelijk doen.
Mm-hmm.
Ja, het liefst iets van 60 mensen, 70. Nou, dat wordt onze grootste uitdaging. Want er zijn heel veel mensen die we niet uit gaan nodigen. Omdat ik heb van, ik wil dat de meiden de mensen ook kennen. En dat het voor de mensen zelf ook een fijne middag zal zijn, zeg maar. En ik vind het voor de meiden niet iets toevoegen als er 300-400 mensen staan die zij een handje moeten geven, waarvan ze niet eens weten wie het zijn.
Ja, dat snap ik wel.
Dus daar hebben we het ook over gehad van, nou, dat gaan we niet doen. Toen zei de begeleidster daar, nou, dus dan hebben we dus de plechtigheid gehad, of het afscheid nemen, hoe we het dan ook noemen. Ze zeggen, en dan gaat Anneke naar het crematorium. Of nee, ze zei, dan brengen jullie Anneke naar het crematorium. Ik zei, nee, dat gaan we dus niet doen. Nee. En nou, ik zei, dat voelt echt niet goed. Ik zei, ik moet er even over nadenken. Ik zeg, maar ik probeer me dat dan gelijk voor te stellen. Ik zeg, dus ik ga weg. En dan denk ik, nou, zwaai mij gewoon uit. Dat is prima, laat mij naar dat crematorium gaan. Er hoeft niemand bij te zijn. Ik zei, dat voegt niks toe. En wat ik ook niet fijn vind, is als de meiden dan hier uit die ceremonie worden gehaald, mij wegbrengen, dan terugkomen in een hele andere sfeer. Ik zeg, nee, dat breekt te veel. Ik zeg, dat gaan we niet doen.
Wat vonden de meiden daarvan?
Nou, daar keek ik dus even naar. En ik heb dat eigenlijk niet eens gecheckt. Maar ik had het idee dat Yara dat ook wel een beetje kil dan vond. En dat het voor haar niet goed voelde.
Om jou weg te brengen dus?
Nee, dat ik alleen zou gaan.
Oké, ja.
Ja. En toen zei ik, nou, ik zeg, daar hebben we het dan nog over. En ik zeg, ik weet zeker dat Jan wel mee zou willen. En dat Jan en Lina, dat zijn mijn beste vrienden hier in de omgeving. Ik zeg, en Jan zou dat echt doen. En ik zeg, dan kunnen jullie hier gewoon blijven bij de mensen en in de sfeer die er dan is. En dus ik zei dat tegen Lida van, ik zei, nou, dus ik had erover dat Jan dat misschien wil. Oh, ze zegt helemaal geen punt, tuurlijk gaat Jan mee. Ja, dus ik denk, nou, mooi, ook weer geregeld, check, tik in de box. En toen later hadden we het over, nou ja, dus nog aan de meiden gevraagd van, nou ja, ik zeg dus van niet begraven, maar hebben jullie misschien behoefte aan een plek straks? Ik zei, dat zou ook kunnen, ik heb dat zelf niet. En want ik denk, die kan je overal maken waar je zelf wil. En toen zei ze, nee, dat hebben wij ook niet. Nee, zeg Yara, we gaan je uitstrooien. Ze zegt, in Schotland, ja, dat is nou eenmaal mijn land. Ze zegt, en dan gewoon bij het monster van Loch Ness. Dus Romee, ja, die schrikt zich helemaal de tyfus als ze jou er ineens in gooien. Ik zeg, nou, komt hij toch weer eens een keertje naar boven? En ja, ze roept mee. Maar ja, hoe gaan we dat 's nachts uitleggen? Zegt ze, want met al die chemo van jou, zegt ze, dan gaat dat hele meer licht geven. Ja. 's nachts. Nou ja, en dat geeft denk ik wel heel mooi aan hoe het is. Het is lachen en het is huilen. En vooral onwijs veel lachen met elkaar. En dat is denk ik de morbide humor die wij hebben. Die ja, tot de laatste snik denk ik er zal zijn. Maar ja, wat ik net ook zei. Ik vind het zo luxe.
Dat je zoveel tijd en rust ervaart om dit goed te doen.
Ja. Ja, om dit echt te doen zoals het voor de meiden straks goed voelt. En dat als ik hier straks dan toch een keer dat huis uitga en de oven in, zeg ik dan maar even. Dat ze ook even tijd hebben om het hier af te ronden. En dat vind ik ook belangrijk. Want het is voor hun ook natuurlijk een enorme overgang. Want ineens is hier een huis waar Anneke weg is. En dan?
Ja,
wat
dan,
gaat er dan gebeuren? Dus,
dan begint misschien het besef ook pas.
Ja, misschien wel. En kijk, nu hebben we natuurlijk ook wel dat ze dingen zeggen van ja, we gaan het gewoon heel erg missen als je er niet bent. Als we een huis kopen of een kind krijgen. Of ja, dat is zwaar als dat gezegd wordt. En ook heel mooi. Want ik denk, dat geeft dus wel aan dat ik daar dus ook in van betekenis ben voor ze.
Ja.
Ja, tuurlijk vind ik dat ook jammer nu. Maar dat is wel omdat ik hier nu lijfelijk ben. Maar ook dat is heel abstract. Ik vind het heel abstract dat ik straks niet meer ben.
Ja.
Dat is niet voor te stellen. Dat is ook niet te begrijpen als mens. En toch, de rust die het mij heeft gegeven. Ja, ongelooflijk. Ja.
Zou dat dan toch komen doordat het, wat je net omschreef als laatste fase, dat je in die laatste fase zit?
Ja.
Dat de onrust van die Twilight Zone, waar we het al eerder over hebben gehad, dat niemands land,
ja,
waarin je heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees, dat je nu denkt, nou,
geen scans meer, niet meer op uitslagen hoeft te wachten. Ja, ik denk wel die stap inderdaad uit dat niemands land. Naar het volle besef van, maar het mag ook eindigen. En ik schrok daar enorm van dat mijn huisarts ook vertelde dat 90% van de mensen gaat door tot het gaatje.
Ja. Yeah.
Tot ze echt niet meer kunnen. En dat het eigenlijk soms ook voor doktoren zelf heel zwaar wordt om dan toch te blijven behandelen. Want ze zien gewoon echt het enorme lijden bij de ander, bij de patiënt dan in dit geval. Ik zit dan misschien weer veel verder aan de andere kant van het spectrum, omdat ik veel sneller en, of nou ja, sneller. Nou ja, wat jij net ook zei, als je dan binnenkomt van, oh, zie er goed uit. En nou, het gaat gewoon goed. Wel een paar weken geleden dachten van, nou, nu gaat het echt heel snel. Dat is natuurlijk voor andere mensen ook lastig.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. En ook mensen die nu weggaan, ook wel heel erg besef hebben of op vakantie gaan van ja, zie ik jou nog wel als ik terugkom van vakantie. En zeker als mensen wat langer weggaan. Daarvan denk ik, nou ja, we zien wel.
Ja, en het verleden, ja, de resultaten uit het verleden. Ja. Die helpen ook niet mee.
Nee, ja, dat is het dus ook. En dat is wel, nou, vorige keer hebben we het gehad over het pingpong effect. En dat is er nu weer. En alleen met die verstanden dat ik hiervoor echt nog wel eens gruwelijke hartepijn kon hebben. En ja, echt intens sombere dagen. En dat werd ook steeds minder. En dat is waar ik mezelf ook over verbaas. Dat ik mentaal ja, gewoon belachelijk sterk ben.
Ja, toch weer een modus heb gevonden, ja, waarin je dat accepteert en denkt, oké.
Ook hier weer mee omgaan.
Berusting en, ja, en weer door.
Nou, het is nog geen eens berusting. Het is echt weer het volledig omarmen van wat er is. Kijk, het scheelt natuurlijk nu ook dat het niet volop winter is en dat ik niet naar buiten kan. En dan ga ik ook niet zeggen dat we de mooiste zomer hebben ever. Maar dat hoor je mij zeker niet zeggen. Maar dat scheelt wel. Ik woon natuurlijk ook op een fantastische plek. En dat draagt ook bij. Daar moet ik ook gewoon eerlijk in zijn.
Ja.
Alles is luxe om mij heen. Ik heb een hulp nu in de huishouding. Ik krijg van de gemeente hulp. En aan alle kanten, ja, iedereen geeft om me, zorgt voor me, is lief voor me. En ja, dat, man, dat vind ik soms het moeilijkste.
Om dat te accepteren.
Ja, dat zo is. En dat iedereen dan ook zegt, ja, maar Anneke, dat heb je wel zelf gedaan. En denk, ja, maar ik heb niks gedaan. Wat blijven jullie nou tegen me zeggen dat dat mijn verdienste is? Dat zie ik dus ook echt niet. Oprecht niet.
Nou ja, ik denk dat dat aangeeft dat je van betekenis bent voor heel veel mensen.
Ja.
En dat krijg je dan nu in deze vorm terug?
Ja. Ja, daar probeer ik dus wel langzaamaan ook van te zeggen, ja, dat is zo. En dat is ook door wie ik ben en mijn openheid, mijn eerlijkheid. Dat mijn hart en armen ook altijd openstaan. Ik denk dat dat ook wel een reden.
Ja, en je deinst natuurlijk ook niet terug om dit soort dingen te bespreken met ongeveer iedereen, denk ik, die jij kent.
Ja.
En dat maakt het ook een stuk makkelijker voor mensen om de situatie aan te gaan, denk ik.
Nou, en ook om alles te vragen. Nu moet ik wel zeggen dat dit nieuws heb ik met heel weinig mensen gedeeld. Want ik was ook wel even klaar met de rondes van verdriet, zeg maar. En ik dacht, ja, ik heb al genoeg rondjes gemaakt om iedereen slecht nieuws te brengen. En nu moest ik dat weer doen. En toen dacht ik, nou, ik geloof naar nummer 7. Nee, ik stop hiermee. Ik ga dit niet doen op dit moment. De mensen waren zo intens verdrietig dat ik dacht, wow. Nee, dat wil ik niet.
Terwijl jij dat verdriet zelf misschien niet meer zo intens ervaart.
Helemaal niet.
Ja.
Nee, dat, al een tijdje niet.
Dat lijkt me ook inderdaad een bijzondere gewaarwording. Dat je dan ineens het verdriet van de ander weer...
Ja, ja.
In je gezicht geduwd krijgt, min of meer.
En echt vol. En kijk, moet ik ook eerlijk in zijn, het is natuurlijk prettiger als mensen zo reageren dan dat ze, joh, Anne, bedankt voor je belletje.
Ja.
Ik ga weer verder met
even de hond uitlaten, hoor.
Ja, precies. Ja. Dus dat wordt natuurlijk ook een ander verhaal. Dus dat snap ik ook. Maar soms kan ik het verdriet van de ander niet meer aan.
Ja.
Ja, terwijl ik ook nu wel merk dat het raakt je wel gelijk. Ja, en toch de rust en het vredige gevoel is het bijna. Het is bijna sereen gewoon van ja, ik hoef straks niet meer. Ik mag naar huis. Ik mag hiermee stoppen. En het is absoluut geen gevecht geweest. De vorige keer zei iemand tegen, ja, je hebt ruim 2 jaar gevochten. Dacht ik, nee, ik heb helemaal niet gevochten. Ik heb verdomd goed voor mezelf gezorgd. En ik heb alles wat er was omarmd daarin, het proces. En tuurlijk is er boosheid geweest en is er verdriet geweest. En het vreemde was, ik werd pas thuisgebracht door Jan van Lina. En wij zaten in de auto en toen zei hij, ja, ik zeg maar, ik ben gewoon zo boos. Ik zeg, ja, maar die boosheid gaat je niks brengen. Ik zeg, waarom ben je dan zo boos? Nou ja, zegt hij, omdat ik je niet kwijt wil. Hij zegt, ik zei pas tegen iemand. Hij zegt, ik heb een vriendin. Hij zegt, die heeft echt geen fijn leven achter de rug. Hij zegt, en dan krijgt ze nu ook nog kanker. Hij zegt, en dan gaat de man er nog met de vriendin vandoor. En wat zegt ze dan vervolgens? Nou, het waren de 2 mooiste jaren van mijn leven. Nou, hij zegt, dan zitten die mensen me ook aan te kijken. Ja, die vrouw die spoort niet. Ik zeg, ja, Jan, ik zeg, dat begrijp ik ook. Ik zeg, en toch is het wel. Ik zeg, en met name het laatste jaar, dat heeft me zoveel liefde en vriendschap opgeleverd. Ik zeg, dat is met geen pen te beschrijven. Ik zeg, en dat had nooit gekund als op dat moment, ik zeg, mijn man hier nog was geweest. Want wij waren daarin allebei anders. Ik zeg, dan had ik niet zo kunnen zijn als wie ik nu ben. Ik zeg, want met iedereen ben je anders.
Ja.
Ik zeg, dus dat is een logisch gevolg. Ik zeg maar, het laatste jaar, ja man, ik zeg, ja, ik had dat nooit willen missen. Echt, nooit. En dat maakt ook dat ik rustig kan sterven. Omdat ik ook zie, ja, dat is het denk ik. Ja.
Omdat je ook ziet.
Omdat ik nu pas zelf zie wat ik heb neergezet. Ja, ik denk dat dat het wel is. En dat ik echt onwijs tevreden terugkijk op alles wat ik heb gedaan. Heb mogen doen, alle gezinnen. Als ik nu ook zie de berichten die ik nog wel eens krijg van cliënten. Nou, dat is gewoon ongelooflijk mooi. En dan denk ik, ja. Ja, dan stap ik misschien dat warme bad wel. Waar ik nu in zit. Van de week vroeg iemand aan mij. Heb je nog een wens? Ik zei, ja, ik zeg, ik heb 1 wens. Ik zou heel graag Niels willen zien. Niels Zwakhals, een goede vriend van mij. Ik zeg maar, die zit boven op de berg in Portugal. Ik zeg, daar kan ik niet heen en dat is oké. Ik zeg, want we wisten al toen we vorig jaar in september, oktober afscheid namen, dat we elkaar niet meer zouden zien. En ik zit gisteren met een vriendin te lunchen. En ik krijg een appje van Niels. En ik dacht, hè? En toen zei hij van, ik ben in Nederland en ik laat je weten, kom naar je toe. Nou, toen dacht ik, ja, al mijn wensen komen nu uit, lijkt het wel. En ja, dat maakte me zo intens gelukkig. Dat ik dacht, jeetje, ja. Die cirkel is straks gewoon rond. En dat is goed. Het is oké. Ja.
Ja, mooi, Anne. Veel om dankbaar voor te zijn.
Ja, enorm veel. Absoluut, dat heb ik echt. Ja. Ja. Dus nou, dat is nu een beetje hoe het gaat.
Ja, korte samenvatting.
Ja, heel kort weer. Ja.
Ik denk dat we kunnen gaan afronden.
Ja, dat kunnen we zeker. Het is genoeg. We zijn allebei ook moe.
Ja.
Ja.
En we zitten volgende aflevering gezellig met de begrafenisondernemster.
Ja, daar kijk ik toch weer zo naar uit. Ik heb zoveel vragen. Ja, ja. En misschien andere mensen ook. Ja. Ja.
Tot dan.
Dankjewel, Cor.
Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info@gezinsvriendelijkscheiden.nl. Oh, en je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.